Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Radio Kamataru. Met, hoe kan het ook anders, een verloren oefenduel met PEC Zwolle om op terug te blikken. En voorbereiding zit er inmiddels dus helemaal op. En de vraag is of er na 6 oefennederlagen slechter voor staan dan ooit. Of dat we die conclusie pas kunnen trekken na het afsluiten van de Hamstra-weken. Mijn naam is Marcel Koppers en zoals bijna altijd word ik weer vergezeld door Redma Wijnsma, Frank Beenen. Goedenavond, heren.
Morgen. Goedenavond. Goedenavond, Marcel. Ja. Vind je het wel leuk met ons?
Zoals altijd word ik weer bijgestaan door Frank.
Ja,
het klonk ik, ik zie jullie lachende gezichten, dus dan krijgen jullie
klonk alsof je een enorme opgave. Klonk alsof je een enorme opgave
is. Ik wil ook wel gaan anders hoor, jemig.
Nee, man. Nee, maar mooi dat jullie er zijn, jongens. Hebben jullie een beetje zin alweer in, nu het Nederlands elftal weer aan het spelen is? Keukenkampioen divisie is weer begonnen.
Is de keukenkampioen divisie weer begonnen? Ja?
Yes.
Ja, dat volg ik toch niet. Nee, vanaf volgend jaar, als we daar zelf weer spelen, dan ga ik weer kijken.
Het kriebelt bij mij eigenlijk totaal nog niet. Dat komt vooral als ik dan zit te kijken, dus ik naar lege stadions te kijken. En ik vind het echt helemaal... Ik zag vandaag ook een filmpje. Daar werd iemand... zat Ronaldo zat op de tribune. En op een gegeven moment komt er een dame naar hem toe om te zeggen dat Ronaldo ook even zijn mondkapje op moest doen. Maar ik had het geluid erbij aan. En het klonk gewoon... hij zat ook op een lege tribune. Het klonk ook alsof hij gewoon in een hal zat, zeg maar. In een lege hal waar wat jongens een balletje aan het trappen waren. En ik miste echt wel heel erg de sfeer en de entourage om bij een wedstrijd om te kijken. Ik vind het heel klinisch allemaal hoe het overkomt. Ja. Je hebt geen idee, bij wijze van spreken, of welk team thuis speelt of welk team uitspeelt. Ik vind het heel sfeerloos om naar te kijken.
Ja. Ik heb nog persoonlijk ook nog een ander puntje hoor, om niet te kijken. De Tour de France is ook weer begonnen. Hè? Dus dat slokt gewoon ook veel tijd en aandacht. Dat is belangrijk. Een goede reden om nog niet heel veel zin in voetbal te hebben. Ik zit nog gewoon met een zomergevoel Tour de France te kijken. Ik heb het idee dat ik morgen mijn koffer moet pakken om te gaan kamperen in Zuid-Frankrijk. Dus ik ben er eigenlijk nog helemaal niet aan toe.
Oh, kunnen we gewoon niet hier een krekelgeluidje onder doen?
Ja, dat is wel een goed idee. Gaan we achteraf monteren. Ja. Of misschien heeft onze speciale gast wel een bepaald talent voor het maken van geluidjes.
Ah, dat valt vies tegen.
Ah, jammer. Hey, dat was mijn bruggetje, Marcel.
Ja. Hey, dankjewel. Dan gaan wij inderdaad naar onze gast van de week. Hij kwam in Drachten ter wereld, verhuisde daarna naar Leeuwarden, groeide op in Cornium. Hij speelde bij de lokale DTD, maar is vooral bekend als sportjournalist en clubwatcher van SC Heerenveen, namens Voetbal International. Mag ik een klein applausje voor Reon Boeringa?
Ja, mag je zeker.
Welkom Reon.
Wat een eer, mannen.
Ja. Ben je gewend aan applaus, überhaupt?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Oh, dat doen we toch een keer, Redmond.
Ja. Ben je inmiddels gewend aan applaus? Nu wel, hè? Ja.
Je zit midden in een verhuizing, als ik het goed heb.
Ja, dat klopt. Nu even bij de schoonfamilie. En met een paar dagen dan trekken we in ons huis. En dan zit er een hectische periode erop. En dan zijn we terug in Friesland. Dus dat is mooi.
Welkom, moeten we dan zeggen.
Welkom, waarom?
Ja.
Ja, dank
je wel. Je soort, een soort Henk Veerman ben je eigenlijk.
Ja,
dat is een uitstapje gemaakt naar uiteindelijk op Friesland, hè?
Ze zijn gelijktijdig vertrokken volgens mij. Nee, Henk ging een jaar eerder. Maar uiteindelijk, nee, klopt wel. Ik ben vorig jaar ben ik inderdaad vanuit mijn portefeuille in het noorden richting Eindhoven gegaan. Maar toen woonden wij al wel een jaar of 8 of 9 in de Randstad. Maar inderdaad, nu qua werken weer in het noorden en ook naar wonen. Dus terugkeer.
Heel blij. Precies, terugkeer is ook hartstikke hip. Dus mooi. Ja. Mooi dat je er bent.
En hoe is het met de gezondheid? Dat moet ik nog even vragen. Want je hebt best wel heftig last van corona gehad. Geleden.
Ja, nou ja, best wel heftig. Ik heb gelukkig niet in het ziekenhuis of zo gelegen. Dus ik ben niet, om het zo maar te zeggen, echt ontzettend ziek geweest. Alleen het is inmiddels al een tijdje geleden. Het is heel gek, want het was van half maart tot half mei. En dat was echt een hele tijd. En dat is nog eigenlijk nog heel recent. Maar als ik eraan terugdenk, lijkt het echt een eeuwigheid geleden. Waarin je eigenlijk gewoon iets van 6 weken echt op bed hebt gelegen. En dat, als ik eraan terugdenk, lijkt het een weekend, gewoon een soort roes geweest. Maar best wel onzekere tijd, maar gelukkig alles is gewoon weer opgeknapt. En ook geen rare restklachten wat je hier en daar wel eens in de kranten leest. Ja, dus ja. Nee, dat is allemaal helemaal goed gekomen, gelukkig.
Mooi.
Heftig, man.
Ja. Ja. Weet je nog, weet je nog hoe je het hebt gekregen? Was je toen nog in Brabant actief?
Polonaise.
Nee, ik was toen wel in Brabant werkzaam. Alleen ik was toen ik ziek werd en ook de periode daarvoor. Toen was het echt al heel erg ook van PSV uit dat zij de interviews via telefoon deden. Dat de contact heel erg beperkt was. Dus ik heb dat toen een beetje terug zitten rekenen. En de periode voordat ik ziek was, ben ik echt al 2 of 3 weken niet meer bij PSV fysiek aanwezig geweest. Dus het is voor mij altijd een raadsel gebleven, echt nog steeds, waar dat vandaan komt. Een supermarktbezoek of via een van mijn kinderen, via de school, via de opvang. Ik heb echt geen idee. Ik zal er nooit achter komen.
Joep van Teck heeft het ook gehad, hè? Die dacht dat hij het heeft opgelopen bij Heerenveen Ajax. Daarna kreeg hij het.
Ja.
Die was hier toen als supporter aanwezig.
Ja, ik kan het nergens echt eigenlijk.
Goed. Nog even terugkomend op de aflevering van afgelopen week. Daarin was Erwin Mulder te gast. En die had ook een speciale paas maar doorvraag voor jou, Rayon. Je begint al te glimlachen. Ik paas deze even door naar Frank om te introduceren.
Ja, nou ja, Rayon, wij komen ook aan jouw telefoonnummer, zo blijkt. Hè? Maar Erwin die vroeg zich toch wel af, hoe komen jullie toch altijd aan de telefoonnummers van voetballers?
Ja, nou ja, in algemene zin is het niet heel erg moeilijk. De meeste telefoonnummers, op het algemeen gaat het gewoon van, ja, weet je, je zit een keer met een langer interview met iemand, met een speler. En op het algemeen is het dan wel in het, zowel in het belang van de journalist die een keer een langer verhaal maakt als de speler, om dan even een beetje contact te houden. Want bijvoorbeeld, ja, ik maak zelf mijn verhalen meestal, bijvoorbeeld voor de VI op een woensdag, dat maak je in de week ervoor. Er zit dan vaak nog een wedstrijd tussen. En het is dan gewoon heel prettig om dat interview actueel te kunnen hebben. Dus ja, als een ploeg met 5-0 verliest of wint, dat je toch nog even, even wat actuele informatie kunt toevoegen. Dus ja, dan spreek je vaak even af, joh, als er aanleiding toe is, kan ik je dan nog even bellen. En dat is dan prima, en soms onderhoud je een beetje contact. Ja. Dus dat is eigenlijk over het algemeen hoe je een beetje contact opbouwt en nummers met elkaar uitwisselt.
Dus eigenlijk is Erwin een beetje vergeten, zeg maar, dat hij ooit zijn nummer aan jou heeft gegeven.
Nou, ik vind mij in het geval van Erwin, en hij zei het volgens mij in zijn vraag al, dat ik er waarschijnlijk geen eerlijke antwoord op kon geven. En dat kan ik helaas ook niet doen. Nee, want weet je, op het algemeen zijn er ook heel vaak mensen gewoon, die gewoon even waar je een nummer aan kunt vragen. En die geven dat dan wel. En dat is in dit geval ook gebeurd. Dus ja, en ik denk dat degene van wie ik het nummer heb gekregen destijds het niet zo heel leuk zou vinden als ik zou zeggen waar dat vandaan komt. Dus dan moet ik het helaas belaten.
Het blijft gissen voor Erwin.
Ja, maar dan geeft hij wat de feitelijke scoop over zijn naderende transfer, of inmiddels afgerond, was toch bij ons. Dus het maakt niet zo heel veel uit.
Ik moet zeggen, Raymond Vissers was bijzonder openhartig inderdaad destijds. Dat zie je niet vaak, dat een clubmedewerker nog voordat de deals gesloten moeten worden, eigenlijk zelfs een kaart op tafel legt. Ik vond dat wel verrassend.
Ja. Dat was, dat vonden wij ook wel bijzonder inderdaad.
Ja. Volgens mij had hij het zelf ook niet echt in de gaten hoor. Toen hij je naam noemde zo. Of wij, ik weet niet of wij kwamen ermee, ik weet niet precies.
Het was in elk geval wel opvallend. Over het algemeen zie je toch wel dat helemaal in transfertijd een beetje dat of je nou een technisch manager, een trainer of een keeperstrainer spreekt, dat ze dan nog heel erg op de vlakte zijn. Helemaal in een podcast waarin je weet dat alles gewoon 1-op-1 uitgezonden wordt. Alleen hij legde het behoorlijk duidelijk op tafel.
Dat was wel bijzonder. Hè? Ja, we zijn bezig met een Nederlandse sprekende keeper. Kijk, ik heb deze week ook nog met Erwin Mulder contact gehad.
Verder zeg ik niks.
Ik kan verder geen namen noemen.
Het had destijds nog wel anders kunnen lopen. Want ze zijn in diezelfde periode heel erg met Robin Ruiter ook bezig geweest. Dus het had, denk als PSV qua vraagprijs iets minder hoog was om te zitten met Robin Ruiter, had het ook zo de andere kant op kunnen gaan. Maar omdat Erwin transfervrij was natuurlijk, was het voor Heerenveen helemaal de situatie waarin ze toen zaten. Gewoon financieel een veel aantrekkelijker optie.
Ja.
Maar heeft Willem II nou uiteindelijk wel dat bedrag betaald wat Heerenveen had moeten betalen? Of is dat gewoon nog wel gezakt?
Nou, dat is wel tussenin gekomen. Want PSV zat aanvankelijk rond 500.000 en Heerenveen opende rond de ton. En Willem II en PSV zijn er ergens tussenin uitgekomen. Zoals eigenlijk altijd is met onderhandeling.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Nou, we zijn tevreden met Erwin.
Ja, het lijkt mij ook mij echt een prima keeper. Helemaal voor ons team. Met heel veel talenten. Het is iemand, ik vond hem in zijn eerste jaar onder Streppel echt heel goed. Tweede jaar wat minder. Alleen hij heeft echt wel, hij heeft echt wel in zich om nou ja, tot betere keepers van de Eredivisie te behoren.
Ja. Dus eerste jaar werd ook speler van het jaar, hè, in het eerste seizoen.
Ja.
Door de supporters gekozen.
Over Erwin en Co gesproken. Afgelopen weekend werd de voorbereiding afgesloten met de wedstrijd tegen de PEC Zwolle. Na de wedstrijd verloren wedstrijd tegen NAC Breda, de Graafschap Vitesse, FC Utrecht en Osnabrück beleek nu ook PEC Zwolle te sterk. Deze keer waren misschien wat meer verzachtende omstandigheden. Zo waren Joaquin Fernandez, Ibrahim Drezevic en Cheryl Foranes er niet bij. En zijn er twee verdedigende versterkingen die er nog aankomen. Dus Jan-Paul van Hekken en Pavel Bogniewicz, die waren er nog niet bij. Maar het lijkt me ook dat met deze twee versterkingen Heerenveen nog niet echt klaar is voor de competitie, of wel, Reon?
Ja, nee, je ziet nu langzaam wel, kijk, het zijn allemaal nederlagen en dat is natuurlijk niet prettig en helemaal niet voor jonge jongens die nu mee aan het doen zijn. Die ben je natuurlijk toch een beetje in een geoliede machine aan het betaalde voetbal leren wennen. Maar je ziet wel tegen Osnabrück, en ik vond het tegen PEC ook wel, dat je wel verdedigend in de organisatie, het begint wel ergens gewoon wat op te lijken. Tegen Utrecht een paar weken geleden en de Graafschap was het, ja, dat was niet best. Ik heb na afloop toen met Johnny Jansen gesproken, die maakte zich toen ook wel echt behoorlijk zorgen. Alleen je ziet nu wel dat de organisatie staat weer een beetje. En helemaal als je daar nu twee kwaliteitsspelers bij krijgt deze week, dan staat het toch wel een stuk stabieler. Alleen ja, van daaruit moet je echt het nog helemaal gaan opbouwen natuurlijk. Terwijl je toch vanaf komend weekend voor het Echi moet gaan spelen. Dus dat is het lastige. Het liefst zou je nu natuurlijk nog 3-4 oefenwedstrijden spelen. En dat je dan de enigszins slaaf voor bent. Alleen ja, daar heb je de tijd niet voor. Dat is de lastige situatie waarin je zit.
Ik vond het ook wel een heel bijzonder moment, vind ik het, om een interland een week voor de competitie te doen, terwijl de ploegen allemaal nog in de voorbereiding zitten. Dat blijft ook een gek moment.
Ja, dat was ook niemand, alle clubs internationaal gezien vonden dat volgens mij een heel vervelend moment. Ja, dat staat dan. En in verband met corona zijn allemaal dingen doorgeschoven en opgeschoven. Dus ja, ze konden er niet zo gek veel meer mee. Maar het is inderdaad helemaal met nu gewoon misschien wel je beste verdediger. Dat moet hij volgens mij gaan worden, die Bogniewicz. Ja, dat je die dan heb je hem en dan moet je er nog op gaan wachten omdat hij nog in Interland moet spelen. Ja, dat is verre van prettig. Nee, klopt. Ja.
Hey, moeten we pessimistisch zijn, Reon? Over de hele gang van zaken met nadat er een competitie start? Of valt het allemaal wel wat mee?
Nou ja, pessimistisch. Ik denk dat het wel reëel is om voor de eerste weken de verwachtingen gewoon niet al te hoog te hebben. Ik bedoel, het openingsprogramma is op papier, zou je zeggen, niet heel erg raar. Ik wil zeggen Willem II en Fortuna, als ik het me goed heb. Hè. En er zit nog een wedstrijd tussen, volgens mij.
Ja,
komen we zo op. Nee, dat doen we volgende week in de rectificatie.
Ja, okay. Nee, het openingsprogramma is niet heel lastig. Alleen, ja, ik denk dat het gewoon het beste is om de verwachtingen in het begin gewoon niet de lat niet te hoog te leggen. Want als je kijkt gewoon met wat voor ploegen de afgelopen week is gespeeld. Dat het bouwen van het elftal, het inslijpen van die afspraken, dat nu echt de komende weken nog moet gaan gebeuren. Ja, en als je dan al punten kunt gaan pakken, dan is dat echt, zo kijk ik dan, is dat echt pure bonus. Ik denk dat je pas vanaf oktober echt een beetje de ploeg kunt gaan beoordelen zoals die er staat. Ook omdat dan de selectie pas rond zal zijn.
Ja. Maar dat geldt voor heel veel ploegen toch eigenlijk. Het is een lange transferperiode, er zijn maar weinig ploegen echt helemaal klaar.
Ja, klopt. Maar ja, zoals bij Heerenveen de afgelopen weken is gebeurd natuurlijk. Ja, want met heel veel junioren in het elftal, dat heb ik verder in de Eredivisie niet zo heel erg veel gezien hoor. Wat dat betreft is de situatie bij Heerenveen wel niet vergelijkbaar met wat je verder in de competitie ziet. Er zijn wel heel veel clubs die zijn nog niet klaar. Alleen ja, de oefencampagne zoals Johnny Jansen die gehad hebt, die heb ik verder niet echt teruggezien. Ja.
Fortuna heeft toch bijna wekelijks waar ze wel een speler gehaald, kreeg ik het idee.
Ja. Maar daar word je ook niet per se beter van natuurlijk.
Dat hoeft niet, nee. Maar die zijn wel iets eerder begonnen, geloof ik, daarmee.
Hij zag bij Heerenveen ook, dat tegen PEC zaten gewoon maar drie veldspelers op de bank, hè? Maar drie, want dan kwam ook omdat Heerenveen onder 21 dan in de middag ook nog speelde.
Ja, maar jij noemt
maar dat krijg je straks in de competitie ook. Dus er moet echt nog wel, ook in de breedte, gewoon alleen al nog heel wat bijkomen. Ik weet niet hoe ze dat allemaal willen gaan opvullen. Maar.
Nee, nou, dat lijkt me ook niet de prioriteit. Zorg eerst maar voor die gewenste doelgerichte versterkingen. En dan eventueel met die paar stuivers die er dan nog overblijven. Kan je nog wel wat breedte versterkingen halen, maar...
Maar je noemde Rami ook niet, hè? Die onze middenvelder, die was er ook niet bij dit weekend.
Klopt. Nee, die was geblesseerd.
Ja, net zoals Espiot.
Ja. Die ook was die geblesseerd?
Nou, die is hartstikke fit.
Wat?
Ja, dat snap je het ook niet. Espiot.
Dit is breaking news. Espiot geblesseerd, joh. Nou, echt waar?
Het grappige is, ik was eind vorig jaar was ik voor een reportage, voor ons kerstnummer, was ik bij de Noordelijkse voetbalclub van Europa. En dat is de toenmalige club van Espejord, Tromsø. En daar kwam ik toen de lokale Tromsø-watcher kwam ik op de perstribune tegen. En die vroeg toen aan mij van, joh, Heerenveen is met onze spits bezig. Dus ik vroeg, oké, ja, wat voor jongen is dat? En hij zei ook van, ja, hij kan wel aardig voetballen. Alleen als hij fit is. En ik zeg, hij is dat vaak. En hij zei, nee. Dus ja, het probleem van Espejord, volgens mij is het echt een best wel een aardige voetballer. Dat gaf hij ook aan. Maar ja, er is wel heel vaak wat mee aan de hand.
Ja, heel bijzonder.
Ja. Wij hoorden na de wedstrijd tegen PEC dat er nog twee spelers aan zitten te komen. Zoals ik al zei, dat is waarschijnlijk Pavel Bochniewicz van Gornik Zabrze en Jan-Paul van Hekken van NAC Breda, die dan waarschijnlijk van Brighton gehuurd gaat worden. Er staat nog een derde speler op de rol. Heb jij enig idee om wie dat gaat, Rayon? Of lezen we dat morgen op de website van Voetbal International?
Nee, ik weet op dit moment niet om welke speler het gaat. Ik weet wel dat het niet om Jamie Jacobs gaat.
Dan gaan nu heel veel mensen weer rustig achterover zitten.
Ja, nee, ik heb dat wel even nagevraagd. Want ik hoorde afgelopen week ook wel. Het is wel een interessante speler voor Heerenveen. Alleen dus ik heb dat even nagevraagd, maar er is geen bod gedaan. En ook bij Cambuur verwachten ze er ook niet zo heel erg veel van. Dus dat is hem in elk geval niet.
Hoe bedoel je, bij Cambuur verwachten ze er ook niet heel veel van?
Nou, ik heb daar ook even bij Cambuur gebeld. Zeg, nou, de Heerenveen hebben ze ons nooit gemeld. Er is geen bod binnengekomen. En op het moment dat zou komen, dan zijn wij totaal niet genegen om daaraan mee te werken. Dus met andere woorden, ja. Kijk, stel als er nou echt een heel groot bod op tafel komt, zeg nooit nooit. Maar ik denk dat die kans niet zo heel groot is dat deze zomer gebeurt.
Ja, want hij heeft nog een jaar een optie voor een jaar bij Cambuur, geloof ik.
Dat zou ik uit mijn hoofd zo niet weten, maar ik heb niet het idee dat dat op dit moment echt te gebeuren staat.
Nee, maar dat was ook nieuws van Arjen de Boer, hè? Dus dat is dan ook altijd alweer...
Blauw-geel gekleurd, wou je zeggen.
Ja, goh. Zoiets, ja.
Hey, Kei de Roy wordt ook niks, hè, Rayon?
Nou, dat is wel iemand die op de lijst staat. Alleen bij Heerenveen loopt natuurlijk gewoon Arjen van der Heijden rond. En die is 18 en die is linksbuiten. En ik snap al dat Kai de Roy is volgens mij een hele interessante speler. Alleen die is even oud en die is ook linksbuiten. En ik snap al dat als je gewoon vanuit de eigen jeugd een talent hebt dat behoorlijk op de deur aan het kloppen is. Dat je daar niet een speler met precies hetzelfde profiel naast gaat zetten. Want dan ga je één van de twee in principe gewoon in zijn ontwikkeling blokkeren.
Ja, eens. Oké.
Okay. Hebben we meer tips voor geen...
Johnny wou er nog iemand hebben die er gewoon stond toch gelijk, of niet?
Op links. Ja, nee, dat is...
iets meer ervaring, ja.
Idealiter zou natuurlijk die man zijn uit Noorwegen, Hauke. Dat zouden ze heel graag willen. Alleen is me helemaal weer het lastige dat hij echt heeft aangegeven van ik kan de kampioen worden met mijn club. Dat is Bodo Glimt is dat. En dat is volgens mij nog nooit eerder gebeurd. En dat is echt een jongen die daar geboren en getogen is. Dus die is gewoon supporter van de club waarvoor die speelt. En ja, ik wil dat meemaken. Ja. De afweging, dat schijnt echt een gigantisch talent te zijn. Ook toen ik een Noorse collega even sprak over hem. Die zegt van dit is echt een speler. Dat is echt een hele goede voetballer. Een speler die heel makkelijk scoort, heel technisch, heel snel. Je moet als Heerenveen zijn er wel de afweging maken. Kun je daar een half jaar op gaan wachten? Want die zou dus pas in de winterstop willen komen. En dan heeft hij al een heel jaar in de benen. Dus dat is wel een lastige.
Ik denk dat we allemaal wel weten dat als we Arjen van Heijden... die druk kunnen we nog niet op die jongen leggen, vind ik. Want dat blijkt ook dat hij dat nog niet op dit moment nog niet heeft, volgens mij. Dat hij nog eigenlijk gewoon een tikkie te licht is. Daar kan je niet op wachten naar een half jaar en Arjen daar een half jaar neerzetten.
Dus?
Lijkt mij... Nee, dus moet daar iemand voor komen. En sowieso heb je gewoon geen heb je twee buitenspelers tot nu toe. En dat zijn Van Bergen en Van der Heijden. Daar zit niemand achter.
Heb jij nog een tip voor Gerry dan, Frank? Voor op de vleugel?
Voor op de vleugel. Even nadenken. Weet je wat het is? Aan de ene kant, het ingewikkelde van de situatie is aan de ene van Heerenveen snakt wel echt naar een aantal spelers. Aan de andere kant, je ziet ook op de transfermarkt dat er nu nog zoveel spelers... transfervrij zijn, die aan het wachten zijn. Spelers die buiten de boot gaan vallen bij de grotere clubs. Het is ook zonde als jij al je kruid te vroeg gaat verschieten. Want als je kijkt bijvoorbeeld wat er bij PSV aan versterking is binnengehaald, of bij FC Utrecht aan versterking is binnengehaald, dan gaan gewoon hele goede talentvolle spelers afvallen. En misschien dat die nu nog niet willen, alleen misschien stel je wacht nog 3 weken, dan zou dat zomaar kunnen. En het lastige is, als je nu al je kruid gaat verschieten, dan sta je dan buiten spel. dat is een beetje...
Heb je iemand in gedachten, bepaalde speler? Mm. Dat een beetje name droppen zijn?
Nou ja, kijk, als ik een beetje vanuit vorig jaar bijvoorbeeld heb ik PSV gevolgd. En jongens die daar volgens mij niet aan de bak gaan komen, die misschien wel zouden kunnen gehuurd worden, zijn zo'n Sadilek op het middenveld of Ledesma, wat een hele goede creatieve aanvallende speler is. En ik heb werkelijk geen idee of het jongens zijn die op de lijst staan bij Heerenveen. Maar
Mauro?
Nee, die gaan ze niet laten gaan. Die zit echt die zit wel redelijk dicht bij het eerste elftal inmiddels. Ja. Maar dat zijn wel soort spelers die nu misschien nog zeggen van joh, ik wil voor mijn kans gaan en kijken hoe het loopt. Maar ja, als het eind september is op een gegeven moment en ze weten een beetje hoe de kaarten liggen, dat ze er misschien wel open voor zouden kunnen staan.
Mag ik eens een gekke naam noemen? Roy Berends. Ik hoor even een soort van tussenoplossing. Hè? Ik bedoel, hij zit nu voor mij 2,5 jaar bij Vitesse. Speelt eigenlijk amper, maar is nog maar 32 jaar. Heeft de ervaring. Ik bedoel, dat is niet een lange termijn investering. Maar zeker als je dan zo'n Hauge bijvoorbeeld wil halen uit Noorwegen. Dan kan die wel in de tussentijd dan nog dat overbruggen.
Ik vind het een beetje een uitgerangeerde keuze van je, Marcel. Ja.
Ik denk even
dat Berends daar bij Vitesse ook een behoorlijk salaris krijgt. Waarvan hij denkt, nou, hier zit ik nog eventjes prima.
Ja, maar goed, dat hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn. Want Erwin Mulder Henk Veerman verdient ook bakken met geld. En die zit ook gewoon bij ons. Soms willen ze ook wat. En als je ze kan overhalen met een goed verhaal, dan kan er veel meer dan je denkt. Maar ik snap je wel hoor, je Berends tip. Maar...
Kijk, dan een beetje Ricardo van Rijn gevoel.
Ja. Ja. Ja.
Heb je nog een ander idee dan?
Miroslav Stoch.
Oh.
Ook volstrekt uitgerangeerd.
Waar zit hij momenteel eigenlijk?
Geen idee. Ik weet het niet. Maar hij is wel transfervrij, weet ik. Dus we kunnen hem overhalen.
Van wat zat hij ergens in de zandbak of zo, joh?
Ja, echt
waar? Ja, maar al mag het.
Ik heb echt geen idee waar die zit. Maar dat maakt ook niet uit. Maar goed, nou ja, weet je, als je ter overbrugging, als je zo'n Hauge wil gaan halen in de winterstop, dan zul je wel met zo'n type speler op de proppen moeten komen. Of je moet een halfjaartje, of voor een jaar, maar in ieder geval voor het eerste halfjaar, iemand gaan huren. Maar dan beland je ook in een bepaalde categorie, vaak jonge spelers, die dan kan je net zo goed van de heide weer laten staan. Zo lastig.
Ja, dat is een beetje een lastige afweging waarin je inderdaad nu terechtkomt. Maar ik zou inderdaad zeggen, helemaal nou ja, de bezetting die je nu al hebt met Van der Heijden en Van Bergen, wat gewoon echt heel dun is, dat speler op huurbasis erbij nemen op dit moment sowieso geen overbodige luxe zou zijn. Of je nou Hauge in de winter erbij kunt krijgen of niet.
Ja. Goed. Ja, ben ik met je eens.
Dankjewel voor de tips, jongens.
Ja, ik had nog een vraag voor Reon trouwens over transfervrije spelers.
Vertel.
Warner Haan. Ja. Die jongen, dat hij nog geen club heeft. Dat is toch gewoon een hele prima degelijke keeper voor ja.
Ja, maar dat is nou echt
typisch. Vind ik heel verrassend dat hij nog niks heeft. Als je dan
ja, maar zo zijn er op dit moment echt heel, heel erg veel spelers. Wat ik ook net al een beetje aanprobeerde te stippen. Die op dit moment transfervrij zijn. En die eigenlijk allemaal aan het wachten zijn op hun droomstap in het buitenland. Om het zo maar te noemen. Alleen, ik heb Warner een week of 3-4 geleden even gebeld van hoe gaat het en waar ben je naar op zoek? En die geeft van, ik wil graag naar het buitenland, ik noem wat Championship, Tweede Bundesliga, dat niveau. Alleen ja, de Championship is best wel kort geleden nog beëindigd. Daar is de zomerstop eigenlijk nog op dit moment aan de gang. Die clubs zijn financieel ook allemaal in onzekerheid. Dus ja, de spelers die vorig jaar, als Van Haan in dezelfde situatie had gezeten, had hij waarschijnlijk nu al lang ergens kunnen tekenen. Alleen ja, de voetbaltransfermarkt is toch veranderd. En bijvoorbeeld een Jan-Arie van der Heijden zit ook in die situatie. Dat is ook, die zou voor 14 clubs in de Eredivisie gewoon echt een hele goede verdediger zijn. Alleen ja, die wacht ook. Alleen ja, er komt nog niks. Dus ik denk echt dat er eind september behoorlijk wat spelers in paniek zullen ze niet raken, maar toch wat onrustiger zullen worden. En misschien dan toch wel genegen zullen zijn om bijvoorbeeld, bepaalde keuzes te maken die ze nu nog niet willen maken.
Waar houdt hij zich fit nu?
Ik weet dat. Ik heb hem destijds gebeld. Hij was toen met een personal trainer in de weer. Hij woonde ook nog destijds nog in Friesland gewoon. Dus ja, gewoon zichzelf fit houden, in conditie blijven en scherp zijn. Zodra je droomkans zich voordoet. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig als je daar. Want het seizoen in Nederland is echt al heel lang geleden afgelopen. Dus hij is al echt heel wat maanden aan het overbruggen inmiddels.
Ja.
Ik heb breaking news trouwens als het om Warner Haan gaat.
Dat is heel, heel toevallig.
Hij heeft zijn knotje heeft hij eraf.
Niet.
Ja, moet je op Instagram kijken. Het is gewoon een andere kerel, joh. Dat geheel te zijn, maar dat is echt serieus wel grappig om te zien.
Ja, dat vind ik een heel ander.
Goed, voordat wij doorgaan naar In de Korte Hoek, hebben wij nog een item openstaan van de afgelopen week. De prijsvraag voor de wedstrijdshirt.
Ja, natuurlijk.
En daarvoor gaan wij de hulp inschakelen van een vriend van de show.
Ja, want het moet wel officieel, hè? We hebben er een beetje over.
We hebben wel toch een notaris nou geregeld.
Een echte notaris hebben we.
Zeker weten. Dus ik ga hem even inbellen.
Ja.
Gaan we even kijken of hij thuis is. Hij weet ervan.
Kun je alvast een beetje een tipje van de sluier oplichten over hoeveel goede antwoorden we al hebben gezien? Of was het te moeilijk? Was er veel animo?
Nou, we hebben 40 inzendingen gekregen. En dat is toch een leuk aantal. Een stuk hoger dan ik dacht, eerlijk gezegd.
40 goede antwoorden.
Vooral. 40. 80 zelfs, want er waren twee vragen. Hè? Dus er waren 80 goede antwoorden. Nee, gestuurd.
Ja. Okay.
En onze vriend van de show, Jelger de Kroon, die heeft alle 40 namen, denk ik, ergens verzameld. En die gaat nu met de notariële precisie.
Mag ik om de spanning toch nog een beetje erin te houden, ook nog een tussenvraag stellen aan Jelger, of niet?
Ja, uiteraard.
Ja, fijn. Nee, maar er wordt bij dit soort situaties wordt er altijd geroepen en gesmeekt om een notaris. Maar is dat echt serieus? Dat jullie dit soort dingen altijd moeten doen? Of is dat gewoon een beetje een lachetje eigenlijk?
Nou, dat zijn vaak wat van die erezaakjes. Waar vage bekenden als een persoon als Frank Benen zondagmiddag op een bootje zit, roept of je nou ergens een loting wil doen. Ik heb wel tegen Frank gezegd, als ik een loting doe, dan doe ik het ook goed. Dus, maar ik was thuis en ik beschikte niet over de pot met loodjes zoals ik die op kantoor heb. Er is vanmiddag handmatig zijn er nog 40 loodjes hier thuis gemaakt.
Ja, moeten we wel zeggen dat de kinderen van Jelgen die hebben geholpen, dat kost hem wel €2.
Ja, even nog dat maken we over. Dat maken we over.
Ja, nee, dat komt goed. Ik vond het erg dat ik hierdoor zelf niet meer met de prijsvraag mee kon doen. Ik kan het best
niet winnen. Dat snap ik ook, ja. Maar goed, verblijft ons.
Yes.
Of iemand, in ieder geval één iemand.
Ik heb dus van Frank een lijst met 40 namen gekregen. Genummerd en wel, genummerd 1 tot en met 40. Ik heb een pot met loodjes en dan heb ik 1 nummer uiteraard uitgetrokken. En het winnende nummer, dat was nummer 32... Oh. En dan hoort natuurlijk een naam bij.
Ja. Maar dan weten we de goede antwoorden nog steeds. Dat is ook wel spannend.
En dat is Gijs Boelhouwer.
Gijs. Yes. Gijs, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. Heeft hij aangegeven welk shirt hij wil?
Volgens mij niet. Ik heb de namen verzameld. Nee, volgens mij niet. Maar we gaan even contact met hem opnemen. En dan...
Wij zorgen even dat Gijs in contact komt met SC Heerenveen, inderdaad. En dan kunnen ze de juiste maat voor Gijs uitzoeken. Of Gijs kan de juiste maat uitzoeken. En hartstikke goed, man. Mooi.
Ik ben wel jaloers op Gijs.
Ik ook.
Ja. Oprecht, ja.
Mooi. Ik wacht nog even op het shirt waar alle namen opkomen die de Mayenoor-actie gesteund hebben. Daar schijnt toch een speciaal shirt voor gemaakt te worden, hè?
Klopt.
Ja, die zal de eerste thuiswedstrijd gedragen worden.
Ja, nou, dan wacht ik daar nog even op.
Dat is heel verstandig. Moeten we nog even zeggen wat... Wat waren de goede antwoorden, Marcel? Dat is ook wel leuk, toch?
De goede antwoorden was natuurlijk dat de nummer 2 achter de Europese topscorer Rodion Kamataru destijds Tony Polster was. En Kamataru kwam van Charleroi naar Heerenveen toe destijds. Dus dat was zijn vorige club voordat hij bij Heerenveen speelde. Dus dankzij Riemen van der Velde, Piet Lagarde van Adidas is hij toen uiteindelijk bij Heerenveen terechtgekomen.
Helder.
Dus dat waren de 2 goede antwoorden.
Top, tierendank. Tierendank, Jelger.
Mooi, dankjewel.
Tot de vorige keer.
Jelger, bedankt. Jo.
Hoi.
Nou, wij door naar In de Korte Hoek.
Ik wil nog even weten of Rayon het antwoord op deze vraag ook wist.
Nou, ik had het wel geweten, want laatst heb ik voor de jubileumspecial over Heerenveen, die we bij VI gemaakt hebben, heb ik nog een kort portretstukje over Kamataru getikt. Dus ik had hem wel in mijn hoofd zitten, ja.
cool.
Ja, dat noemde je ook heel sympathiek. Onze podcast.
Ja, ons ook nog even genoemd. Ja. Ja.
Dank daarvoor.
Ja. Ja. Goeie reclame. Heeft ons 2 extra luisteraars opgeleverd.
Ja. Uitstekend.
Welkom Wim en Harry.
Goed jongens, in de korte hoek. Jullie kennen het. Ik noem mijn naam. Ik stel een vraag en ik verwacht enigszins een korte, bondig antwoord.
Lukt.
We beginnen met de Redmer. Er is een einde gekomen aan de aanvoerdersdiscussie. De keuze is gevallen op Henk Veerman. Is dat een goede aanvoerder, denk je?
Nou ja, daar kan je een soort Frank Beenen-theorie op loslaten. Dat hij wel heel ver van alles afstaat waar het spel zich afspeelt. En dat hij wel heel ver moet rennen om bij het brandhaartje te komen en zo. Dus in dat geval niet. Maar je hoeft ook niet per se een band te hebben om een leider te zijn. Heb ik een groot man nooit eens horen zeggen. Nou,
wie was dat? Churchill? Churchill
volgens mij. Oké. Gestemd in ieder geval.
Goed zo.
Nou, hoe dan ook, ik vind het prima dat hij aanvoerder is. Het maakt mij echt niet zo heel veel uit. Het was waarschijnlijk niet mijn keuze geweest. Maar dat het een keuze is, vind ik prima. Zoek het uit met je aanvoerder.
Rayon. Heeft Ibrahim Drezevic last van een vormdipje? Of was hij vooral zo goed omdat Sven Botman naast hem speelde?
Ik hoop het eerste, maar het begint af en toe wel een beetje op het laatste te lijken. Ik denk dat Drezevic gewoon heel erg bij gebaat is dat daar gewoon echt een hele stevige verdediger naast staat die niet te veel frivoliteiten uithaalt. Ik bedoel, Drezevic is zelf een voetballer, daar moet gewoon een beuker naast staan. En als dat uit balans is, dan zie je dat bij hem. Dus ik heb goede hoop dat met Bochnivic, wat wel echt een sloper is, dat een beetje de balans gaat herstellen.
Is dat een sloper? Ik ken hem eigenlijk niet. Dus.
Nou, ik ga hier niet beweren dat ik hele wedstrijden uit de Poolse heb bekeken. Maar ja, je gaat dan gewoon een beetje bellen van mensen die in Polen wel eens wat wedstrijden hebben bekeken of gespeeld hebben. En dat is gewoon een jongen die heel goed te boek staat. Hij was, voordat hij naar Zuid-Europa ging, was het echt een heel groot talent. En de verwachting was ook wel dat hij daarin bij Udinese en Regina heeft hij toen gezeten, dat hij daar wel zou doorbreken. Alleen dat is niet gelukt. Alleen ja, in de Poolse competitie is nog een hele grote meneer geworden. Nu bij de Poolse selectie gekomen. Echt basisspeler bij zijn club. Dus, en het is echt een harde jongen. Hij houdt van fysiek spel. Dus ik denk een goed koppel met Drezevic. Ja. Of met Van Hekken natuurlijk.
Ja. Ja. We moeten Pelle van Amersfoort nog even een vraag hierover.
Gaan
we even...
Ja, maar zou het nou ook kunnen dat Drezevic, want dat doet hij bij zijn nationale team ook natuurlijk, dat hij wel op middenveld terecht kan komen?
Ja, het is wel een voetballende speler. Dus hij zou dat op zich wel kunnen. Dan zou je inderdaad met Van Hekken en Bochnivic achterin kunnen spelen. Ja. En dan moet Drezevic misschien... Dan zou de Walen uit het elftal gaan. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dan heb je tegelijkertijd ook niet meer echt spelers achter de hand op de bank zitten. Want het verhaal is ook wel wat ze bij Heerenveen uitspreken. Dat Fernandes nog wel echt wel een hele slag moet maken. Wat ze eigenlijk maar pas verwachten dat hij in de winter pas kandidaat kan worden voor echt een basisplaats. Dus ja, dan wordt het achterin al gelijk heel dun als je die alle drie in de basis gaat zetten.
Hebben we nou een nieuwe Van Hou?
Ja.
Ja, weet ik niet. Een nieuwe Espejord.
Ja.
Ja, maar goed, Drezevic zelf is ook gekomen. Die kreeg ook een half jaar. Want die kwam volgens mij in de winter en die mocht ook een half jaar wennen. Ja. Dat stond er toen. Dus op zich is dat niet... Is dat
nou, dan hoop ik dat die Pol niet hoeft te wennen. Hè?
Anders betaal je er ook geen miljoen voor. Dat is geen speler die je er haalt om gewoon eventjes om rustig te brengen. Die moeten gewoon gelijk de kar gaan trekken achterin.
Ja. Juist.
Een Poolse sloper. Leuk.
Ja, maar ze kunnen ook aardig tegelen, die jongens.
Ja, daarom.
die graf heb ik eerder gehoord al. Gaan wij door naar Frank. Hey. Volgens Roelof de Vries laat Lucas Woudenberg al te lang zien dat hij niet goed genoeg is voor Heerenveen. Ben je het met hem eens?
Ik dacht dat Sander het ook had gezegd. Sander de Vries ook. Ik vind wel dat hij al heel erg lang niet laat zien wat we hopen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dit nou de gedroomde linksback is voor Sjane Jansen.
Goed. Rayon, is Mitchell van Bergen straks de volgende speler die Heerenveen gaat verlaten na Chidera Ejuka? Hij aast al langer op een transfer, maar echt concreet is de interesse nog niet, lijkt het.
Hij wil het zelf. Hij heeft het zelf aangegeven afgelopen voorjaar. Toen heeft de club, net als met Joey Veerman, heeft hem toen voorgesteld het contract open te breken. En hij heeft toen gezegd van ja, ik wil deze zomer graag een stap maken. Alleen bij Heerenveen zijn ze er iets minder enthousiast over. En dat snap ik ook wel. Want ze hebben Ejuka verkocht. Er is ook een nieuwe spits gekomen. Dus ja, dan ook nog je rechtsbuiten te verkopen. Er zal echt wel een stevig bedrag op tafel moeten komen. Wil Hamstra daarover over nadenken. Ja, Van Berg heeft het zelf al aangegeven dat hij zich er klaar voor voelt om die stap te gaan maken. Dus ja, dat is afwachten de komende weken. Ja, hoe de belangen van beide partijen, of zij elkaar daar ergens in kunnen vinden. Of er zo'n goed bedrag op tafel komt dat Heerenveen toch zou zeggen van nou oké, dat gaan we doen.
Ja. Maar heb je gehoord dat er belangstelling is?
Ja, op de achtergrond wel. Maar weet je, dat is met altijd wel met dat soort spelers. Zeker, hij is toch jeugd international. Hij heeft op zich wel redelijke statistieken. Hij kan wel wat. Alleen het is niet zo dat er op dit moment biedingen op tafel liggen. Maar het is wel een speler die gevolgd wordt door de grote clubs in Nederland onder meer. Alleen bijvoorbeeld PSV en AZ die zijn op dit moment op die posities echt nog ruim voorzien. Dus die gaan er op dit moment niks doen. Dus dan zou het naar het buitenland moeten zijn.
Maar goed, je zegt hij heeft redelijke statistieken, maar hij heeft de afgelopen maanden, half jaar, tikkert jaar, ook nou niet echt dusdanig gepresteerd dat het in de lijn der verwachting is dat hij een grote stap gaat maken. Dat hij potentie heeft, weten we allemaal. Ik vind een weergeloos voetballer bij Vlagen. Maar ja, de laatste maanden toch.
Ter verdediging van hem, zijn statistieken worden een beetje naar beneden gehaald door het feit dat hij best wel wat redelijke voorzetten gegeven heeft. Maar ja, dat er bij Heerenveen afgelopen zonder spits liep, die mogen in staat vanaf de doellijn naast te koppen.
Laten we dat niet vergeten, want ik denk dat er heel veel mogelijkheden
waren. Ja, dat vind ik ook een beetje een goed loop door de bocht, hoor. Jeetje, omdat Odgaard weg is, hoeven we hem niet helemaal af te fikken. Die miste helemaal niet eens zo heel veel. Maar die voorzetten, die vlogen gewoon ook wel eens gewoon de derde ring in, hoor. Nou, dat is een wisselwerking.
Jij hebt hem vorig jaar naar Heerenveen gepraat, dus jij probeert hem nu nog een beetje te verdedigen, volgens mij.
Klopt. Nee, oprecht helemaal niet. Maar
jij bent ook één groot verdienmodel, Redmer, hè?
Ja, joh, nee, kom op. Nee, maar ik ben het echt serieus. Ik vond die voorzetten, die waren ook echt niet om over naar huis te schrijven. En ik heb hem ook veel kansloze acties zien maken. En dan kunnen we niet allemaal wegschrijven op het wel of niet aanwezige talent van een gehuurde spits.
Niet allemaal, wel veel.
Nog twee vragen, jongens. Daarna kunnen we weer wat langer over de vragen ingaan. Redmer, Mo Osman verkiest de Catarese oliedollars boven SC Heerenveen. Begrijp jij hem daarin? Slimme keuze?
Ja, op dit moment wel. Ja, maar ik haat van mij ook niet per se overkomen. En hij gaat nu veel geld verdienen. En ik wens hem heel veel plezier met zijn dikke bak. Waar hij heel veel benzine voor weinig geld in gooit. Hij zoekt het maar uit. Het is goed.
Frank, tot slot. Wat kun je ons in een halve minuut vertellen over Jan Schulting?
Nou, over vleugelspelers gesproken. Jan Schulting was er één. In de jaren 70, jaren 80. Linksbuiten. Maar ik denk dat de meeste mensen, of die jonge luisteraars, eigenlijk het meeste kennen van zijn dochter op dit moment. Susanne Schulting, de shottrekster, die Olympisch goud heeft gewonnen. Hij heeft 10 seizoenen voor Heerenveen gespeeld. En dat was een aanvaller. Onder andere nog trainer geweest ook bij Heerenveen Jeugd. Bij de tweede elftal was het niet een groot succes. Bij de dames van Heerenveen, de vrouwenelftal, is hij nog trainer geweest. Ja. Hij heeft denk ik het beste gepresteerd bij Veendam. Onder Henk Nienhuis destijds. Dat deed hij volgens mij toen de tijd nog op de papieren van de technisch directeur Henk Nienhuis. De lange leegte. En daar heeft hij het een paar jaar heel erg goed gedaan. Maar daarna is zijn trainingscarrière niet heel erg van de grond gekomen.
Zegt hij is dat ook een beetje voor jouw tijd, denk ik? Net zoals bij mij.
Ja, dit is wel voor mijn tijd. Mijn tijd is een beetje begonnen halverwege jaren 90. Dat ik echt herinneringen heb aan voetbal. Dus ik heb hier niet echt een herinnering bij.
Ik heb hem vaak ontmoet, Jan Schulting.
Hij woont in het tienje waar jij je lesgeeft.
Exact. Ik heb alle drie zijn dochters in mijn de klas gehad. Dus bij deze de groeten aan Jan en zijn dochters. Ja. Verder niks, hoor. jullie hopen nu hele spannende verhalen, maar nee, dat is beroepsgeheim. Daar doen we niet aan.
Nee, maar goed verhaal heb je. Je weet het wel spannend te maken,
ja,
inderdaad.
Ja, maar ik ken dus jij komt altijd met anekdotes van, ja, heb ik een biertje mee gedronken en ik schonk zo'n cocktails in en ik zat naast hem in de auto toen hij hartstikke gedronken was. En weet ik veel, dat soort van anekdotes altijd. Dit is de enige persoon waar je ooit over hebt gehad, die ik ook ken, persoonlijk.
Jan Schulting zijn niet zoveel spannende anekdotes. Dat was een prima kerel.
Dat vind ik ook een
spannende dingen over te vertellen, ja. Nee. Weet je wat iedereen misschien nog wel kan herinneren, was hoe hij zo mooi aan het juichen was toen zijn dochter Olympisch goud pakte. Dat was fantastisch om te zien toen. Dat was een hele mooie uitzending, geloof ik, van Omroep Friesland met Roelof de Vries.
Klopt, ja, dat was een mooie. Ze hebben ook nog met z'n allen bij de wereld eruit doorgezet.
Ja.
Dat is ook mooi.
Zullen we weer over voetbal hebben?
Hoezo, Jan Schulting is toch een oud voetballer?
Ik heb vanmiddag van jullie een uitgebreid draaiboek gekregen, maar daar stond de naam van Jan Schulting niet in. Ik ben een beetje onvoorbereid.
Dat snap ik al.
Ja, die is alleen voor Frank.
Jij leest het draaiboek in ieder geval. Dat is
wel goed. Hey, goed, Rayon. Je bent natuurlijk al een tijdje clubwatch. Hoe lang ben je werkzaam nu bij Voetbal International?
Volgens mij ga ik nu mijn 8e seizoen in.
8e.
Ja.
Okay. En is het je droombaan?
PV. Ja, nou ja, ik ben na 2006 ben ik ooit journalistiek gaan studeren. En ik kwam toen bij de verhuizing onlangs. Kwam ik mijn, moest je een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven in het eerste jaar.
Oh, vet. Ja.
En daar stond nog in, wat wil jij zijn over 10 jaar? En daar heb ik toen ingevuld verslaggever Voetbal International. Dus ja, dat is wel inderdaad wat ik heel graag wilde doen, ja.
Maar dat was toch in de tijd dat we ook allemaal een abonnement hadden. En echt reikhalzend uitkeken naar de woensdag dat het in plastic verpakte...
Dus jij hebt zeg maar...
Ik niet meer, nee.
Nou.
Sorry.
Ja. Ik heb wel een pro-abonnement. Ik heb wel een pro-abonnement.
Ja, gelukkig, ja, dat is ook goed.
Ja, Frank stuurt ons al die artikelen altijd in ieder geval door.
We copy-past en je weet hoe het gaat. Rayon heeft wat geschreven, jongens.
Nee, maar waar ik naartoe wil, is dat het blad VI is natuurlijk niet meer wat van dezelfde statuur als dat het 10, 15 jaar geleden was, denk ik.
Nee, maar we hebben de afgelopen jaren wel een lastige periode gehad als bedrijf. Want we zijn vorig jaar zijn we verkocht. Toen is er echt een einde aangekomen aan die lastige periode. Want we zijn onze vorige eigenaar heeft ons heel lang in de etalage gezet, om het zo maar even te zeggen. En zolang wij in de etalage stonden, konden gewoon niet gek veel. Was er qua investeringen en qua vervangen van vertrekkend personeel. Ja. Maar gelukkig is daar gewoon vorig jaar een einde aan gekomen. En, daar ben ik heel erg enthousiast over. En eigenlijk al mijn collega's met mij. Want ja, er wordt nu het afgelopen seizoen echt weer vol geïnvesteerd. Freek Jansen die is teruggekomen van het AD. We hebben nu weer een show met Kees Jansma in het weekend. Ja. En er is weer veel meer mogelijk. Er zit weer veel meer leven in. Dus ja, ik hoop toch dat als we laten zeggen over een jaar of over een half jaar weer in deze samenstelling zouden zitten, Redmer, dat je misschien toch denkt van nou, het begint er weer een beetje op het oude VI te lijken.
Dus je hebt weer bij nu eigenlijk een abonnement aan te smeren, begrijp ik.
Maar dat is eigenlijk indirect wel het plan, ja.
Ik beloof je dat als jij hier bij mij in Noord-Horne komt aanbellen, dan sluit ik een jaar een abonnement af.
Maar ik rijd nog wel een keer langs op weg naar Groningen, dan kom ik bij jou aanbellen.
Zo is Redmer ook lid geworden van de Libellen. Dat is een goed verhaal.
Frank, shut up man. Je zou niet alles vertellen.
Ik vond het ook mooi trouwens om te zien dat VI nu ook begonnen is met podcasts. En ook de bezetting van de Pantelitsch podcast overgenomen, waar Freek Jansen ook in zit.
Ja.
En dan over AZ en Feyenoord. PSV? Ja. Moeten wij ons ook zorgen gaan maken dat er een concurrent bij komt?
Op dit moment zit dat nog niet in de koker. Maar ja, dat is toch wel wat ik zei. We zijn de afgelopen jaar zijn we gewoon met allemaal dingen weer bezig. Video, audio en ook redactioneel. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En er zijn gewoon dingen die bij ons nu weer mogelijk zijn. Die gewoon heel lang gewoon niet mogelijk zijn geweest. Dus wie weet. Op dit moment zit het niet in de pijplijn. Maar het valt niks uit te sluiten.
We zijn te koop.
Dat is een
prima
trofee. Ja hoor. Ja. Een vraag nog binnengekregen van Hielke Biemond. Die tevens ook journalist is. Hij vraagt zich af wat je vindt van het persbeleid van Heerenveen. En of dat de afgelopen jaren ook veranderd is.
Ik ben over het persbeleid van Heerenveen echt heel goed te spreken. En dat is eigenlijk niet veranderd. Nu dat Marco Heerschop is perschef, hiervoor is Erik Kofman dat. En ik vind eigenlijk dat, dat is niet om te slijmen, maar ik vind dat Heerenveen het gewoon echt heel goed op orde heeft. En in die zin gewoon, toch wel een beetje een voorbeeld is voor heel veel clubs, omdat ze journalisten de vrijheid geven. Er kan in vertrouwen worden gewerkt. Er wordt niet in citaten gesnoerd op het moment dat spelers of trainers daadwerkelijk zaken hebben uitgesproken die op band staan. En dat is als je dat vergelijkt met toch een aantal andere clubs, dat is niet overal meer zo. En dat is gewoon heel prettig werken. En dat is ik denk ook wel ingegeven door een situatie dat Heerenveen misschien toch minder media-aandacht heeft dan clubs in meer in het centrum van het land. Dat ze toch op een andere manier moeten omgaan met de pers die er wel is. Maar ik vind het heel erg prettig werken en ik vind het top hoe ze dat geregeld hebben.
Zijn ze ook blij met jou?
Dat zou jij moeten vragen.
Nou, maar ik vraag het niet jou.
We kunnen echt uitstekend samenwerken. Dat is in de periode hiervoor was het altijd zo en dat is nu nog steeds zo.
Mooi. Ja, maar dat werkt toch wel lekker. Dat je vanuit een bepaalde goede relatie, dat je toch gewoon veel voor elkaar krijgt met elkaar.
Ja, maar zo moet je dat ook doen. Want als club heb je je journalisten rond je club in zekere zin nodig. Want die vertellen de verhalen rond je club. En het is belangrijk dat je dat in een goede relatie kunt doen. Want dan zijn het gewoon verhalen die gebalanceerd zijn en het juiste beeld naar buiten brengen. En als journalist heb jij gewoon een club nodig, die je faciliteert in het maken van je interviews en je verhalen. Dus ja, een goede werkrelatie is gewoon voor beide kanten gewoon van belang.
Ja.
Ik vroeg een Erwin Mulder vorige week, maar hoeveel directeuren heb jij nou inmiddels meegemaakt bij Heerenveen?
Volgens mij, dat valt nog wel mee, want ik doe nu wel 8 jaar bij VI, alleen ik heb de seizoen hiervoor was altijd, ik ben zo'n beetje tegelijkertijd met Luc IJsinga begonnen volgens mij, dus dit is pas mijn tweede.
Oh ja.
Ja.
Valt mee.
Ja, valt mee inderdaad, klopt ja.
Zie jij trouwens mannen als Sander de Vries aan de rol van de Meer van de Leeuwarden Courant ook echt als concurrenten, als het gaat om nieuws brengen, of meer collega's?
Ja, dat hangt er een beetje tussenin. Je hebt clubs waar je gewoon, waar je gewoon met concurrenten te maken hebt. Ja, het is met je conculega's. Het is altijd heerlijk om elkaar te kunnen aftroeven met een goed verhaal of met een scoop. Maar tegelijkertijd, je werkt ook gewoon heel prettig samen. Dat zijn gewoon goede mannen waarmee je gewoon goed kunt samenwerken op een goede basis. Dus het hangt er een beetje tussenin. Soms is het gewoon lekker om gewoon het beste verhaal of als eerste het nieuws te hebben. Maar ja, het is niet de kosten van alles.
Wat is nou jouw beste scoop die je over Heerenveen hebt gehad?
Mijn beste scoop, ja, ik ben minder op het nieuws gefocust. Want ja, ik doe in principe 3 clubs tegelijk, Groningen, Heerenveen en Emmen. Dus ja,
meer de verhaalmaker?
Ja het, je moet maar meer zien dat ik inderdaad gewoon meer de grote lijnen en de analyses en dergelijke. Dat is meer waar mijn kracht ligt en waar mijn baas me ook het liefste inactief ziet, ja.
Oké. Ja. Ja, ik heb altijd inderdaad wel het idee dat Sander altijd wel het best ingevoerd is en het heel vaak snel goed heeft.
Ja, absoluut.
Ja.
Heeft hij goed voor elkaar?
Ja, het Joeken destijds, voordat de naam ook maar genoemd werd, had hij die al. Dat vind ik toch knap. Dat doet de Leeuwarden Courant goed.
Dat kunnen alleen de hele grote, hè? Het voorspellen van totaal van de komst van totaal onbekende spelers.
Ja.
Dus echt, ja. Klopt.
Doe je nou weer op Jens Odgaard?
Nee, ik zeg verder niks. Nee, maar dat klopt wel. Hij zit er altijd dicht op. En dat is wel mooi. Maar goed, ik hou zelf ook heel erg van de dingen die jij doet, zeg maar. Gewoon dat is de wat grotere, bredere verhalen. Een beetje los van de waan van de dag. Ja. Maar gewoon het verhaal.
Een stukje beleving.
Ja, vind ik mooi.
Ik heb ook wel het idee trouwens dat Reon wel bekender staat als degene die wat kritischer ook is op het beleid van Heerenveen. Dat Sander, die stelt misschien meer de vragen erbij van, hey, is dit verstandiger? Dat Reon ook wel meer zegt van, oké, dit gaat echt de verkeerde kant op, zeg maar. Dat heb ik ook wel een paar keer wel geschreven. Dat wordt ook niet door alle fans in dank afgenomen, maar...
Ja, dat is toch je rol als journalist. Hè? Ik bedoel, daar hang je altijd een beetje tussenin. Dat is bij alle clubs die ik volg of gevolgd heb... Je bent als journalist ben je in principe gewoon, moet je een kritische houding hebben ten opzichte van de club die je volgt. En sommige supporters waarderen dat juist heel erg als je, laten we zeggen, iets aan de kaak stelt dat niet goed gaat. En je hebt ook supporters die zeggen van op het moment dat je dan kritisch bent over iets schets wat niet goed gaat en dan dat minder goed kan hebben. Ja, dat heb je altijd.
Ja, zo werkt het ook. Was toch gisteren ook zo met die wedstrijd. Arjen de Boer is dan eventjes kritisch. Op bepaalde dingen die er gebeuren met het elftal, hoe het er staat. En ik denk, je hebt gewoon gelijk. Alleen het doet pijn voor heel veel supporters dat het zo is.
Dat
denk ik altijd.
En ik heb er ook altijd wel heel veel begrip voor, hoor. Een beetje bij 99% van de mensen die hun frustratie daar wel eens over uit. Weet je, blijft het volledig binnen de grenzen. En dan snap ik van, het is jouw club. En daar ben je emotioneel bij betrokken. En ik snap volledig dat je het niet leuk vindt als het niet goed gaat. En dat er nog eens een keer een journalist is die daar misschien nog een keer wat pijnlijke kanttekeningen bij plaatst. Dus ja, zo zit het nou eenmaal in elkaar. Alleen ja, het is mijn werk om kritisch te staan tegenover de clubs die ik volg.
Welke heb jij ooit een seizoen gehad van een club toen je nog geen journalist was?
Nee. In mijn allereerste clubkaart was van een club die tegenwoordig meer bestaat. En dat is het prachtige SC Veendam.
Kijk.
Ja, maar dat is een beetje een uit de hand gelopen grap, hoor. Dat is de familie van mijn grootouders kant, die komt uit de veenkoloniale streek. En toen kwam de clubkaart in de opkomst en toen wilde mijn opa, die heeft toen nog een tijdje in de regio Rotterdam gewoond, die wilde mij in de regio van Noord-Nederland mee kunnen nemen naar wedstrijden van Feyenoord, dus in Heerenveen en in Groningen en dergelijke. Dan moest een clubkaart hebben. En toen zei hij, nou, dan neem een clubkaart van Veendam.
Kijk.
Yes. Ja. Reel, er zijn ook nog een aantal vragen voor jou ingestuurd via social media. Laten we beginnen met eentje van Brian Wouters. Die vraagt zich af hoe een deadline day eruit ziet bij het Voetbal International.
Nou, ik vind dat zelf altijd ontzettend leuk, omdat je staat eigenlijk continu aan. Je zit continu met je telefoon in je hand en je laptop op een schoot. En het leuke is, er kunnen dingen gebeuren om 's avonds om 11:30, die je 's ochtends om 8:00 totaal niet had kunnen voorzien. En sterker nog, die technische directeur die de deal afhandelt zelfs niet had kunnen voorzien. Dus ja, het is gewoon, je staat de hele dag aan en het is bijzonder chaotisch, maar ook bijzonder vermakelijk.
Zit je dan ook op redactie die dag, of?
Soms wel, soms niet. Het hangt er een beetje van af van wat handig is. Want kijk, laten we zeggen bij een van de clubs die je volgt, een grote transfer in de lucht hangt, dan kan het ook wel eens simpel zijn om daar een beetje in de buurt te zijn. Soms is het juist handig om, nou ja, inderdaad, dat je ook een beetje een ploeg aan redacteuren op de redactie hebt om snel te kunnen schakelen. Dus ja, dat verschilt een beetje van deadline day tot deadline day.
Ja. Ik vind het nu tot nu toe nog niet heel erg spectaculair, hè, van de transfers van clubs. In de Eredivisie niet heel erg spectaculaire, tot nu toe nog niet heel spectaculaire transfers geweest.
Je ziet een beetje dat de clubs die echt met de buitenboordmotor varen, hè, zoals ze dat dan zeggen, Utrecht en Fortuna Sittard, dat die echt behoorlijk hebben kunnen doorpakken. Maar ja, die hebben gewoon geld van een eigenaar erachter zitten. En ja, die hoeven zich niet zoveel zorgen te maken over de onzekere toekomst. Want ja, als het nog een paar maanden tegenvalt, dan heb je wel iemand die geld bijlapt. Maar verder is het inderdaad betrekkelijk rustig. Maar ja, dat komt omdat vrijwel alle andere clubs die zitten toch in de achterhoofd met van ja, wat gebeurt er als het straks winterstop is en we krijgen een tweede golf en de hele stadions moeten leeg. Dus ja, iedereen houdt in die zin wel wat geld een beetje in de portemonnee.
Maar AZ ook heel rustig. Ik had echt wel verwacht dat daar jongens weg zouden gekocht zouden gaan worden.
Nou, die zullen wel tevreden zijn, blijkbaar.
Dat kan nog gebeuren natuurlijk.
Ja, dat kan nog steeds, ja.
Verwacht jij nog een soort van een golf aan transfers in deze periode?
Nou, ik denk dat er aan het einde van september dat er nog wel behoorlijk wat gaat gebeuren. Ook omdat dan nu in de buitenlandse grote competities, dat daar de voorbereidingen pas nu een beetje op gang beginnen te komen. Dus dat daar de transfermarkt pas echt op gang beginnen te komen. Nee, je ziet nu Van de Beek die naar United gaat, Barcelona die misschien dan bij Naldum gaat proberen aan te trekken. En op het moment dat dat soort spelers ook uit de Eredivisie gekocht gaan worden, ik noem wat, misschien een keer een Mitchell van Berg, om het zo maar te noemen, of bij Groningen, een Roestic, weet je. En dan gaat het doordruppelen naar de Eredivisie en dan gaat die hele voedselketen zich weer, die gaat weer in beweging komen. Dus ik denk wel dat september een stuk actiever gaat worden dan augustus. In
Groningen was met druiven bezig geweest, maar dat lukte niet helemaal, hè?
Nee.
Konden ze ook niet betalen, net als Veerman, denk ik.
Dat lukt bij Groningen sowieso nog niet heel erg qua spitsen.
We hebben ook een vraag gekregen van Klaas Talsma over geruchten. Hij is wel benieuwd of de meeste transfergeruchten op feiten zijn gebaseerd, of dat dit ook door clubspelers of makelaars in de wereld wordt geholpen.
Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken. We hebben bij VI wel echt de stelregel dat wij gewoon geen gebakken lucht gaan verkopen. Omdat bij ons wel de betrouwbaarheid voorop moet staan. Als het bij ons op VI.nl of in het blad staat, dan moet het gewoon kloppen. En je zult toch eens een keer een transfer melden die op het laatste moment niet doorgaat, omdat een speler vanuit een hoek een nog hoger aanbod heeft gekregen of niet door de medische keuring komt. Ja. Alleen vanuit VI, de berichtgeving van mij en de collega's, ja, wij doen ons werk zoals we dat moeten doen, hoor, wederhoor. En ja, wat er dan naar buiten komt, daar kun je over het algemeen wel van uitgaan dat het klopt.
Heb je daar ook wel last van dat het nu op Twitter, dat iedereen gewoon geruchten hoort en dat het op online kan knallen? Dat hij eigenlijk als het ware misschien die primeur bij jou vandaan haalt, op een of andere manier? Of?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het juist soms heeft het ook wel zijn voordeel. Want je hebt ook wel eens in buitenlandse kranten of in buitenlandse media, dat daar dan namen genoemd worden in verband met, nou, ik noem wat, met Heerenveen. Ja. En dat je dan iemand uit Noorwegen die jou op Twitter een bericht stuurt of een mail stuurt, die zegt van joh, kijk dit eens. En dat je daardoor, dat heb ik al een keer meegemaakt, dat je daardoor erop geattendeerd wordt. En dat je dan inderdaad gaat kijken, hé, die naam, en je gaat dat dus even checken bij de club. En dat het gewoon blijkt te kloppen. Dus het heeft soms ook zijn voordeel. Ik zie er eigenlijk niet zo heel veel nadelen van. Alleen ja, rond elke mogelijke transfer die er speelt, is veel meer beweging dan ik denk 10 jaar geleden. Maar ja, toen was ik zelf ook nog niet actief, dus ik kan het niet echt vergelijken.
Nee. Ik vind het dat betreft wel knap, zeg maar, dat hamsteren toch altijd wel heel erg stil kan houden.
Ja, dat...
is wel anders geweest bij Heerenveen.
Ja, klopt. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel de cultuur van lekken. Daar hebben ze de afgelopen jaren wel heel erg kritisch naar gekeken intern, om het zo maar te zeggen. Want er zaten natuurlijk wel wat plekken in waar regelmatig informatie vandaan lekte. En ik denk dat
Raymond Vissers die memo gemist heeft.
Ja. Absoluut, ja.
Maar dat is ook wel weer fijn voor een podcast van Zot.
Ja, zeker. Over Gerry Hamstra gesproken, krijgen we die ook nog? In deze Hamstra-weken?
Ja, ik denk als het afgelopen is.
Oké.
Okay. Dat lijkt me ook wel fijn.
Ja, dat we hebben het al eerder geprobeerd. Ik heb hem een keer gesproken. Toen zei hij, dat kan in augustus ook wel. En toen vroeg ik hem, zei hij, nee, toch maar niet. Want uiteindelijk ook nog niet heel veel
maar
zeggen.
Maar die maakt ook weken nu, hoor. Ik denk dat tijdens de Hamstra-weken, om het zo maar te zeggen, dat Gerry Hamstra echt ongeveer na weken van 80-100 uur draait momenteel.
Jij had het woord Hamstra-week ook gewoon overgenomen van ons in de VI, hè?
Ja, maar dat is toch
hoe
leuk.
Hoe wij supporters dat noemen. Dat was een stukje herkenning voor ons als supporters.
Ja, maar ik vind dat leuk. Dat is leuk gevonden. En het komt ook gewoon overeen met hoe het zit. Want ja, hij moet dan heel lang wachten met inkomen binnenhalen. En op een gegeven moment is het geld er. En dan kan die spelers gaan hamsteren. Dus ik vond het wel leuk gevonden.
Ik heb er één kijkersvraag voor jou. Luisteraarsvraag, moet ik zeggen. Van Jan Harmen Wind. Gaat het transferbedrag voor Henk Veerman echt richting de 2 miljoen euro?
Nou, bij mij beter niet. Okay. Het lijkt mij sowieso op het moment dat Heerenveen 2 miljoen euro voor een speler betaalt. Dat hebben ze voor Ejuke gedaan, maar dan moet het echt met een speler van zijn waarvan je gewoon weet dat je die binnen een jaar of binnen 2 jaar, als er geen hele rare dingen gebeuren, met een enorme winstmarge kunt verkopen. Dat ga je niet in een 29-jarige spits investeren.
Maar de geruchten die gaven 1,5 miljoen, oplopend tot 2 miljoen, dat wordt
Weet je wat het is? Ik heb die contracten, die zie je als journalist niet in. En op het moment dat, als je een transferbedrag naar buiten kunt brengen, omdat je gewoon dat gecheckt kunt hebben, dan breng je het naar buiten. En in dit geval, ik heb die bedragen rond zien gaan. Ik heb dat niet kunnen verifiëren, dus ja, dan, ik kan daar niet zoveel mee. En het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat Heerenveen zo'n bedrag in de spits heeft gepompt.
Duidelijk. Frank, Rep, maar hebben jullie nog vragen voor Reon? Misschien heeft Reon nog vragen voor ons.
Oh, dat zou leuk zijn.
Ik gooi het even open nu.
Stop journalist, hè? Ja.
Het maakt je vooraf heb ik vragen aan jullie gesteld. Maar ja, daar hebben de mensen thuis niet zoveel aan natuurlijk.
Dat klopt. Ja. Die willen dat ik helemaal niet weet.
Nee, dat is misschien ook waar. Nee, als jullie nog vragen hebben, kom maar door.
Ja. Nee, volgens mij, ik heb niet zo heel veel. Ik heb iedere keer tussendoor wel kunnen afvuren wat ik wilde.
Mooi. Frank ook van mij.
Ja, ik ben er ook wel aardig doorheen, inderdaad. Nee, ja, goed.
Nou. Op welke positie gaan we eindigen? Staan wij over 9 maanden?
Nou, dat is echt heel erg lastig inschatten, omdat ik weet wel zeker dat er de komende maand nog zeker wel 4 spelers bij gaan komen. En misschien dat er nog wat vertrekt en dat er daar nog 2 spelers bij komen. Dus dat maakt het echt heel lastig inschatten. Ik denk als je kijkt naar de spelen, ik denk dat het echt een hele moeilijke seizoenstart wordt, maar uiteindelijk dat er wel weer een plek in de middenmoot gaat komen. Alleen ook niet veel meer dan dat. Ik kan me niet voorstellen dat Heerenveen vanuit deze situatie echt richting play-offs kan gaan. Dat kan ik me niet zo goed voorstellen.
Het zal me niet verbazen als wij gewoon de eerste fase van de competitie onderin mee hobbelen. En dat we langzaamaan omhoog moeten klimmen naar gedurende het seizoen.
Ja, maar dat moet je als club zijn er misschien ook van uitspreken dan. Hè, dat zou op zich wel goed zijn, denk ik. Als je gewoon als club richting je supporters voor de eerste wedstrijd aangeeft. We hebben de afgelopen zomer met deze beperkingen te maken gehad. En dat is heel vervelend. En we hopen op jullie begrip. En we gaan er het beste van maken. Maar ja, verwacht er in het begin niet te veel van. Ja.
Als ons maar niet overkomt dat Sparta in hun jubileumjaar is overkomen. Hè?
Met Frank Rijkaard toen.
Ja. En Atemos, geloof ik, uiteindelijk toch, of niet? Was dat jaar Atemos? Maar ja, goed, Sparta degradeerde in zijn 100-jarige jubileum.
Ja, maar Frank Rijkaard deed dat toch?
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Dat is ook een beetje overdreven.
Zo degradeer je met Sparta en zo win je de Champions League met Barcelona.
Laten we beginnen met komende zaterdag dan. Willem 2 thuis.
Gaan we voorspellen?
Ja, gaan we dat nu doen?
Ja, tuurlijk. Gaan we dat dan ook al een heel seizoen bijhouden? Hoe vaak we het allemaal niet goed hebben?
Als jij dat deze keer wel gaat bijhouden, dan vind ik
dat... Dat is mijn taak, ja. God. Ja, man. Dat is goed. Ik ga het nu ook noteren. Ik zet het even in mijn telefoon. Voorspelbokaal. Nou, roept u maar, mannen. Heerenveen, Willem 2.
0-4.
Oh, Frank, joh, je bent geen spat veranderd.
Nee.
Mooi, fijn. Rayon.
Ja, ik ga toch iets positiever insteken. Ik ga er een 2-2 neerzetten.
2-2?
Ja, ik denk dat met Bochnevic staat het achterin wat soepeler. En die gaat er gewoon ook even eentje inkoppen bij een corner. Je moet er een beetje positief instaan. Dat heeft ook niet heel veel zin om alles naar beneden te praten.
Dat zou toch fantastisch zijn als we dan 2 goals maken. Dan hebben we net zoveel goals gemaakt als in de voorbereiding, toch? dat is
3 al, hè? We hebben er al 3. Ho. Oh. Ja, je mag niet van die eigen goal van Akpiobi ook meetellen. Ja. We hebben er al 4. Marcel.
Ik ga het ook positief beginnen. En dan gewoon echt een heel krap 1-0'tje. Met geknepen billen. Hoe noem je dat?
Samengeknepen billen.
Samengeknepen billen, ja.
Ja, dat kan. Dat kan.
Maar wel winnen gewoon.
Ja, dat vind ik mooi. Ik denk ook dat we gaan winnen. We hebben de laatste keer dat we thuis tegen Willem II speelden, verloren we heel jammerlijk.
Weet u, dat was een hele goede wedstrijd.
December vorig jaar, toen konden we gewoon doorstoten naar de derde positie of zo. En toen verloren we heel zuur van Willem II. Dus we hebben nog eens, ook nog een zuur appeltje met ze te schillen. We gaan hem gewoon pakken. 1-0. Ja,
dat was toch ook wel. Toen was toen Botman, die deed het zo fantastisch. En juist in die wedstrijd ging hij toen 2 keer in de fout, geloof ik. Ja.
Maar in de beker hebben ze wel gepakt, voor de duidelijkheid.
Dat was dat wel. Ja, dat klopt. Dus mijn inleiding van mijn verhaaltje was niet helemaal goed. Ik heb gelijk. Ik wilde ook 1-0 zeggen, maar ik zag dat jij die al. Ik ga voor 2-0. We zullen origineel blijven. 2-0. Twee keer van de rijden.
Helemaal goed.
Ja, dat mag.
Ik denk dat zo'n beetje was voor vandaag. Mag ik jullie hartelijk bedanken, Frank en Redma. Natuurlijk onze speciale gast van de avond, Rayon Boerica.
Ja, ach gedaan. Was leuk.
Ja.
Was je inmiddels al een beetje gewend aan het applaus wat je 2 keer hebt gekregen? Want anders doen we het nog 1 keer.
Nee, doe maar niet.
Als dank.
Maar ik vind er een staande ovatie van, hè? Nee, dat gaan we niet doen.
Ja.
Nee.
We zijn de volgende week natuurlijk weer.
Ja, ik heb nog een vraag. Rayon is natuurlijk journalist. Hoe vind je ons in de rol van journalist? Of is het eigenlijk maar gewoon amateuristisch gepruts?
Dom gezwam. Houd daar gewoon op, Rayon.
Ik vind het oprecht. Ik zit hier nu volgens mij 1 uur en 20 minuten een beetje te ouwe hoeren, zag ik net. Ik vind het wel gezellig.
Ja. Mooi. Ja, ja. Dat is onze strategie ook. Ja. Nou, top. Zijn we tevreden. Kunnen we even naar de zaak trekken. Marcel. Yes. Aan jou de dag.
Volgende week gaan we er mooi weer mee verder.
Ik heb er wel even eentje, Marcel. Sorry. Ik ga je weer onderbreken.
Het einde al 2 keer.
Maar, nee.
Dit is leuk. Leuk. Niet eruit knippen.
Ik wil toch van Rayon nog een... Edward Jousma, dat is de man, de nieuwe man die bij de stichtingbestuur bij de club is gekomen. En daar de supporters manager, hoe noemen we dat? Hoe noemen ze functie, Marcel? Fanmanager?
Zal ik het even introduceren? Want hij was net van plan.
Oh, ver was hij daarmee bezig?
Hij is dus denk bovenal fan van de club. Hij is sinds vorig jaar werkzaam bij de club als fanmanager of accountmanager supporters heet het dan. Hij is ook in het stichtingsbestuur gezeten. Hij is voorzitter geweest van Nieuw-Noord. En hij houdt zich dus momenteel bezig met het enthousiast maken van particuliere fans, zoals dat heet, voor seizoenkaarten.
Scholenlangs
en dergelijke. De enthousiaste man achter de hele campagne.
Okay.
En de vraag is dan voor jou, Rayon. Heb jij een vraag voor Edward?
Een pasmaardoorvraag.
Ik ben wel benieuwd. Heerenveen is natuurlijk best wel lang altijd een beetje principieel het standpunt geweest. We doen het op eigen kracht. Ik ben wel benieuwd hij als toch een beetje vertegenwoordiger of een man die midden tussen die supporters staat. Ja, hoe hij denkt of hoe hij zelf vindt. Hoe hij staat tegenover hulp van buitenaf investeerders bij Heerenveen. Om een moeilijke situatie zoals van afgelopen zomer om dat misschien in de toekomst te vermijden. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Goeie vraag. Ja, ben ik ook benieuwd naar.
Gaan we dat volgende week aan Edward voorleggen.
Heel goed.
Top.
Right. Heren, tierentank.
Yes. Nou. Ja, graag dieren.
Volgende week een nieuwe Radio Kamataru.
Yo.
Laat eens.
Hoi.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd